Wij waren nog terecht in Handelingen hoofdstuk 17, waar de apostel Paulus in zijn eentje, moederziel alleen, terecht is in Athene. En daar min of meer staat dan wel geplaatst wordt tegenover de stoïsche wijsgeren en de epicureïsche wijsgeren en andere jongens die daar voor doorgeleerd hebben. En tegenover die mensen die alleszins gelijk als godsdienstiger zijn. Ik moet die uitdrukking altijd lezen, want die kan ik niet onthouden. Dat is te moeilijk, hè? Die alleszins gelijk als godsdienstiger zijn. En Paulus weet de hele problematiek samen te vatten in een paar zinnen. En uiteindelijk zelfs in één zin, namelijk van Handelingen 17 vers 27. Waar hij zegt over de mensen. Opdat zij den Heere zouden zoeken of zij hem immers tasten en vinden mochten. Hoewel hij niet verre is van een ieder van ons. Men zou de Heere zoeken. Blijkbaar is de Heere die onbekende God uit vers 23. De Heer waarvan Paulus zegt dat hij hem dient. Maar die Grieken kennen hem blijkbaar niet. Maar men zou hem zoeken. Opdat men hem zou vinden, het is wel aardig hoe te staat, hè, dat zij de Heere zouden zoeken of zij hem immers tasten en vinden mochten. Dat tasten is natuurlijk nog zoeken, maar vooral het zoeken door iemand die blind is. Dat is dus van toepassing op de mensen blijkbaar, ze zijn blind. Maar ze kunnen inderdaad vinden, is ook de bedoeling. Want er staat achter, hoewel hij niet verre is van een ieder van ons, impliceren dat het wel degelijk mogelijk is. Bovendien voegt hij ertoe, in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij. Dat wil zeggen, als die God er niet was, zouden wij mensen niet eens bestaan kunnen. Teruggrijpend natuurlijk op vers 25, alzo hij zelf aan allen het leven en de adem en alle dingen geeft. Met een oude dichtregel om zo te zeggen. En daar komt hij zo ook weer op terecht in vers 27 en 28. Want in vers 28 zegt hij vervolgens, want in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij. Gelijk ook enigen van uw poëten gezegd hebben. Zodat wij die de Bijbel bestuderen nu op zoek moeten naar minimaal twee poëten. Uit de oudheid die hetzelfde gezegd hebben, toch? Ik kan me persoonlijk niet nakijken of het inderdaad klopt, maar men heeft mij wijsgemaakt dat deze woorden gevonden worden bij Aratus van Cilicië. Dan weet u dat ook weer, dat is heel interessant natuurlijk, als je dat moet je weten, hè? Dat is leuk, dat is interessant. Hè? Ik wil zeggen, dat staat ook bij Aratus van Cilicië, circa 270 voor Christus. En eventueel bij Cleantes, circa 300 voor Christus. Waarna wij aannemen dat Aratus het dus wel van Cleantes zal hebben overgeschreven. Maar ja, dan begint het op theologie te lijken, dat weet u, hè. Dus laten we dat maar niet zeggen erbij, hè? Dat halen we er weer uit. Maar het is, ik zeg dat een beetje spottend en ja, wat maakt het ons uit? Als Paulus het zegt dat enige van de Griekse poëten dat ook gezegd hebben, dan geloven wij dat onmiddellijk. Dat zal wel ongeacht of wij dat na zoveel jaren terug kunnen vinden. Dus vandaar dat ik er wat laconiek overheen ga. Maar dat is het idee. Namelijk, wij mensen leven in hem en bewegen ons in hem en in hem zijn wij. Het probleem van dit soort uitspraken is altijd dat men meteen geneigd is als oprecht christen hier dan toch weer eventueel een dwaalleer in terug te vinden. Want dat lijkt verdacht veel op pantheïsme, hè. Zo van, God is overal en in alles en in alle dingen en weet je veel. Anderen hebben het over kosmische straling, denk ik, of zo, weet je veel. Maar God die overal in is enzovoorts. En de idee dus dat de schepping zelf deel uitmaakt van de Godheid. De mens dus ook enzovoorts. Waar die grenzen precies liggen, dat weet ik niet, want ik was er niet bij toen ze het afgesproken hebben. Dus dat doet nou ook niks ter zake. Maar het is wel zo dat de Bijbel leert dat deze schepping niet zou kunnen bestaan als God er niet was. Aan er heb ik een gloeiende hekel aan het woord, omdat het niks betekent. Maar het schijnt nodig te zijn in het Nederlands. Vooruit maar weer, hè. Maar het idee is dat de schepping niet kon bestaan, niet zou kunnen bestaan zonder God. Dan omzeil ik dat rare lege woord. En dat is ook inderdaad wat bijvoorbeeld gezegd wordt, vastgesteld wordt in Colossense hoofdstuk 1. Hoewel daar ongetwijfeld meer aan vastzit. Maar er staat in Colossense 1 over de Heer Jezus Christus in vers 16. Want door hem zijn alle dingen geschapen. Door hem zijn alle dingen geschapen. Ontstaan is het zwakke woord. Maar God staat aan het begin van de wereld als zodanig. Door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Ik vind het altijd leuk dat er niet bij staat en die onder de aarde zijn. En dat klopt namelijk precies, want het blijkt in de Bijbel dat dingen die onder de aarde zijn niet deel uitmaken van de schepping. In het begin schiep God twee hemelen en één aarde, volgens nogal letterlijk Genesis 1 vers 1. Dat wat onder de aarde is niet, dat is namelijk buiten de schepping. En dat wat boven de twee hemelen is ook niet. Want dat is, ja, moet je zeggen, binnen de schepping. Dat kan ook nog. Maar het onttrekt zich eraan. Als je het in lagen rekent, de bovenste laag is de hemel der hemelen, wordt niet geacht geschapen te zijn. Dus die hemel die van ouds is, staat er. De hemel der hemelen. En dat wat onder de aarde is, dat is buiten de schepping. Is het dan niet gemaakt door iemand? Nee, blijkbaar niet. Vraag mij niet hoe het verder zit. Dat weet ik niet. Ik heb het handboek hier, maar ik heb het er niet in kunnen vinden. Dus houd het gewoon op. Maar het is van belang om te weten. De schepping bestaat uit twee hemelen en één aarde. Als er in de toekomst sprake is van een nieuwe schepping, krijg je niet een nieuwe hemel der hemelen, want er was niks mee mis. Maar wel een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En wat onder de aarde is, wordt in ieder geval niet vernieuwd. Toch? Het zal blijven, altijd, wat het ook wezen mag. Goed. Dus door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en die op de aarde zijn, die zinnelijk en die onzinnelijk zijn, want er zijn ook dingen geschapen die wij niet kunnen zien. Dat ligt aan ons, het meest natuurlijk. Maar goed, het zij tronen, het zij heerschappij, het zij overheden, het zij machten, alle dingen zijn door hem en ook tot hem geschapen. Dat wil zeggen dat hij er een doel mee heeft en dat het doel van de schepping gelegen is in God zelf. Want daar komt het natuurlijk op neer. En meer in bijzonder dat het doel van de schepping gelegen is in Christus zelf, die het beeld is des onzienlijke Gods enzovoort. Want dat stond in vers 15. En daarna staat er in vers 17, en hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Hij is voor alle dingen, dus niet de herhaling van vers 16. Zo van als hij in het begin alle dingen geschapen heeft, dan is hij eerder dan alle dingen. Maar voor alle dingen betekent hij blijkbaar niet eerder. Het is kennelijk geen tijdsaanduiding, maar slaat op rangorde. Hij is boven alle dingen, zou je dan ook kunnen zeggen in het Nederlands. Hij komt eerst, niet zozeer in de tijd, hoewel dat ook zo is, maar het is hier niet de bedoeling. Waar het hier om gaat is dat hij, nou ja, je zou Efeze 1 ernaast leggen, de laatste versen. Daar staat dat Christus gezeten is ver boven alle overheden, machten, tronen, heerschappijen en hoe ze maar heten mogen. Met diezelfde woorden ongeveer als uit vers 16. En Christus is daar boven geplaatst en dus is hij daarvoor, heet dat. Rangorde. Hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En het hele woord bestaan tezamen is eigenlijk één woord. Hè? En ik zeg altijd in het Afrikaans is het één woord. Dat heet samenstaan. Het is één woord. Dat wil zeggen, het blijft staan, maar als geheel, als collectief. Het hoort bij elkaar, het is één geheel en als zodanig blijft het ook staan. Nou ja, eventueel totdat het uiteenvalt. Maar wat hier staat is dat de dingen niet uiteenvallen. En dat is om, dat is door hem. Dat wil zeggen, hij houdt de hele wereld. Hij houdt ook jou en mijn leven in zijn hand, zong Johan Koekoek dan. De bariton. Nee, de bas was het trouwens. Weet je niet? Het is cultuur, zuster. Hij houdt ook jou en mijn leven in zijn hand. En ook eens zo'n regel. Hij houdt ook jou en mijn leven in zijn hand. Die zit er bij mij ingebrand, die regel. Plaag hem er nog wel eens mee, als ik hem tegenkom. Maar goed. Crosskwartet was dat, ja. 1960. Nou, 1955 eigenlijk al. Maar goed. Laat maar zitten. Hij houdt de hele wereld in zijn hand. Ja, dat is waar. Dat is wat hier staat. En dat betekent dat de wereld daarom niet uiteenvalt. That's all. Niet meer en ook niet minder. En het heeft ook een doel, uiteraard. Want die hele wereld, alle dingen, zijn tot hem geschapen. Zij dienen hem dus. Precies zoals wij, wedergeboren mensen. Want wij hebben deel aan Christus gekregen die opgewekt is tot, heb je dat, hè? Tot, Romeinen 6, gelijk hoe Christus is opgewekt tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Kortom, wij leven tot de vader. Het heet ook, wij leven Goden, dat is de gewone derde naamval. En als je hem de derde naamval verandert in voorzetsel, dan zou tot heel goed kunnen. Het wordt geen goed Nederlands, maar het is wel wat het betekent, gericht op en daarmee in dienst van. En er staat dus, heel de schepping is tot hem geschapen en daarom houdt hij die schepping, alle dingen ook tezamen in stand, als geheel. En zo'n uitdrukking past natuurlijk heel goed naast Handelingen 17, vers 28, in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij. Zie je? Of dat pantheïsme is, nee, ik denk dat je het dan, dat je die woorden dan op een veel te laag niveau toepast. Het neemt echter niet weg dat de schepper en de schepping ook in de Bijbel wel degelijk als een eenheid beschouwd worden. Wellicht als man en vrouw, in ieder geval is dat een Bijbels beeld, maar het wordt beschouwd inderdaad als één eenheid. En zelfs wordt bij gelegenheid beschreven dat schepping beschouwd moet worden als de veruiterlijking van de Godheid. Dan zegt u, maar dat is toch de Heer Jezus Christus. Dan zeg ik, ja, dat is de eersteling van deze oude schepping. Dus je komt aardig in de buurt. Maar ik bedoelde te zeggen dat de schepping gezien wordt als zijn kleed. Zijn veruiterlijking. Dat wil zeggen zijn kleed. En je vindt dat in de psalmen, geloof ik, en profetieën, geloof ik ook, in Jesaja, meen ik ook, namelijk dat kleed waarin God zich kleedt is bevuild geworden en moet daarom of gewassen worden of vervangen worden, maar er is één woord voor, het moet veranderd worden. Want dat kan betekenen dat er iets aan gewijzigd wordt, het wordt gereinigd bijvoorbeeld, dan is het veranderd. Het kan ook betekenen dat het vervangen wordt. Veranderen kan dat ook inhouden. Dus, maar dat is wat er gebeurt. En daarom zeg ik ook met gemak dat het zonder probleem van de wereld als zodanig in werkelijkheid niet het probleem is van de wereld, maar het is Gods probleem in de eerste plaats. Het wordt voor de mens pas een probleem als hij God wil dienen. Dan staat het hem in de weg. Dan moet er wat aan gebeuren. En eerder is het geen probleem. Dat vind ik ook altijd zo, ja, zo bijzonder aan wat men traditioneel evangelisatie noemt. Men praat eerst mens een zondebegrip aan en daarmee een schuldgevoel. En daarna wordt hen aangepraat dat ze ervan verlost kunnen worden, om het te houden bij dezelfde uitdrukkingen. Begrijp je wat ik nu zeg? Ik denk, ik weet het nooit zeker, maar ik vraag me af waar het vandaan komt. Niet uit mijn Bijbel, denk ik. Hoewel het waar is dat de mens een zondaar is en dat hij ervan verlost moet worden. Dat is waar, maar de verlossing daarvan zou toch tot doel moeten hebben dat hij daarna geen weet van zonde meer heeft, zegt Hebreeën 10. Zijn hart zou gereinigd worden van een kwaad geweten, dat was Hebreeën 9, om maar eens wat te noemen. Nou ja, als men het probleem van het schuldbesef al niet heeft, schiet je al aardigheid in de richting. Dus om het de mensen dan eerst aan te praten, dat zie ik niet zo zitten. Je kunt ze meedelen, je kunt het vertellen. Ze kunnen zeggen, oh ja, is dat zo? Nou ja, dan weet ik dat. En dat is het dan. En het idee van dat men eerst zwaar schuldbesef moet hebben enzovoorts. Ja, dat komt uit bepaalde, laten we zeggen, christelijke denominaties. Met een kleine c alstublieft. Uit bepaalde denominaties waar het bewustzijn van ellende en van zonde enzovoorts hoger gewaardeerd wordt dan het bewustzijn van dat men vergeving van zonde heeft ontvangen. Dat laatste is trouwens gewoon verboden, hè? Ongeacht of men vergeving heeft ontvangen, men mag het in ieder geval niet zeker weten, laat staan daaruit leven. En het komt gewoon ook niet verder dan vraag 1, waaruit kent gij uw ellende? Dat was niet helemaal vraag 1, geloof ik, van de catechismus, maar in de praktijk van het leven dikwijls wel, waaruit kent gij uw ellende? De vraag is, waarom zouden wij onze ellende moeten kennen? Om ervan verlost te worden. Heel goed. Maar om dat laatste gaat het. Zie? Gaat er niet, en bovendien gaat het er dan nog niet om waarvan wij verlost zijn. Het gaat erom wie wij geworden zijn sinds wij verlost zijn. Wie en wat wij geworden zijn in Christus, dat is de Bijbelse boodschap. Zie? Prima. Dat er met de mens van alles mis is, dat is waar. Dat weten wij ook uit ons eigen leven. Dat is zo. En niet alleen naar God toe, maar in ieder geval ook naar andere mensen toe. Alles in het leven gaat mis. De wet van Murphy vind ik al een heel aardige. Dat is eigenlijk gewoon een beschrijving van de werkzaamheid van de zonde. Toch? Nou goed. In hem leven wij, zegt vers 28 van Handelingen 17. En bewegen ons en zijn wij. Dat wil zeggen, God heeft deze wereld geschapen. God houdt de wereld in stand. En heeft er ook een doel mee. En dat doel zal hij uiteraard ook bereiken. Nou goed. Daarna vers 29, waar de apostel dus daarop aanhaakt. Let wel, hij haakt aan niet bij de filosofen. Nog bij de ene, nog bij de andere categorie die genoemd was. Niet bij de theologen, maar bij de poëten. Dat is toch gewoon aardig. En daar haak je bij aan en zegt vers 29. Wij dan zijn de Gods geslacht, maar dat zijn de woorden van die poëten. Wij dan zijn de Gods geslacht, moeten niet menen, ik begrijp me goed, die term slaat natuurlijk helemaal terug op vers 26, hè. Hij heeft uiteen het ganse geslacht der mensen gemaakt. Dat maakt de mens tot Gods geslacht. Niettemin is er van alles mee mis en hij is God kwijt in elk geval. Vandaar dat hij God zou zoeken. En het brengt ons terug in Genesis, de geschiedenis van de zondeval. En de aardigheid daarvan is dat de mens zich voor God verborg, maar God zocht de mens. En voor zover een mens God zoekt, wel nu, de mens, of God zoekt de mens. Begrijp je wel? En daarom lukt dat ook. Vandaar wie zoekt zal vinden en wie klopt zal opengedaan worden, enzovoorts. Het is niet zozeer omdat de mens zoekt, maar het is primair omdat God zoekt. En dat vind je de hele Bijbel door terug, uiteraard. Hè? Dat God de mens benadert. En de mens zoekt. En dat gebeurde al in de Hof van Eden na de zondeval. Lees het nog maar eens na. Goed. Wij dan zijn de Gods geslacht, moeten niet menen dat de Godheid goud of zilver of steen gelijk zij, welke door mensen kunst en bedenking gesneden zijn. En dan zijn we weer een vers verder terug in deze uiteenzetting. Namelijk, nu zijn we in vers 24 terug. God woont niet in tempelen met handen gemaakt en wordt door mensenhanden niet gediend als iets behoevende. En daar komt de apostel hierop terug in vers 29. Wij moeten niet menen dat toch altijd goud of zilver of steen zijn, welke door mensenkunst en bedenking zelfs gesneden zijn. Waarbij de mens dus zelfs zijn eigen God maakt en daarmee ten dienste staat van die God. Het is de omkering van de werkelijkheid, want vers 29 beschrijft hoe de mens één God maakt, maar het is andersom, God heeft de mens gemaakt. En die omkering bestaat nog steeds, hè. Zeker, laat ik maar weer wat lelijk zeggen dan. Ik ontkom daar ook niet aan. Ik doe wel eens lelijk over theologie, maar dat komt omdat in het algemeen, wat in de wereld in het algemeen theologie heet, houdt zich bezig met het maken van één God. Of meerdere. Men vindt God uit. En een atheïst weet dat heel precies. Die weet precies dat alle religieuze, alle godsdienstige mensen hebben hun God zelf uitgevonden. Blijkbaar hadden ze de behoefte aan en toen hebben ze zelf in de behoefte voorzien. En dat is wat theologie doet, redenerend vanuit de mensen God maken. Niet noodzakelijk letterlijk, zoals het hier staat, welke door mensen kunst en bedenking gesneden, geboetseerd, gebeiteld of wat het maar was zijn of iets dergelijks. Maar in de gedachten. De mens vormt zich in zijn gedachten één God. En dat is per definitie theologie. Ten slotte, ik wijs er maar op dat het hele woord theologie in de Bijbel ook niet voorkomt. Dat is ook niet de bedoeling. De Bijbel brengt het juist andersom. Niet de mens zoekt God en maakt zich één God. Waar het om gaat is dat God de mens zoekt en hij maakt zich de mens. En het evangelie bijvoorbeeld is een boodschap waarin de mens wordt uitgenodigd zich te laten vormen. In ieder geval zich met God te laten verzoenen, zodanig dat God hem doet wedergeboren worden tot een levende hoop en al dat soort dingen meer. Wij ontwikkelen niet een godsbegrip of een godheid of iets dergelijks, maar wij onderwerpen ons aan God die zich openbaart in zijn woord. Dat men dat laatste, bestudering van de Bijbel, in de loop der eeuwen ook aangeduid heeft als theologie, wel, dat is alleen maar verwarrend, want strikt genomen, dat is het niet. Laat me goed tot u doordringen. Net zo goed als dat men leven uit geloof beschouwt als religieus zijn, dat is ook niet zo. Alleen je komt nooit van die uitdrukkingen meer af, in de praktijk, toch? Maar niettemin, men zou het onderscheid kennen, een wezenlijk onderscheid. Dat is wat ons ook inderdaad scheidt van al die religie en al die godsdiensten en van al die theologie. Men maakt zichzelf een God. Daarom zegt men met groot recht, ik denk, ik vind, ik zie het zus, ik zie het zo, enzovoorts. Alsof dat interessant zou zijn. Maar het is helemaal legitiem, want dat is wat theologie is. Net als filosofie. Wij kijken tegen het leven aan en ontwikkelen ons een leerstellig systeem op basis van onze waarnemingen of op basis van onze belevingen en meestal menging daarvan, zodat het met onderling dus ook nooit meer kan eens worden, omdat er nooit één bron is. Hè? De ene bron is het intellect, de andere bron is het emotie en die weet men ook aardig met elkaar te verwarren in de loop der tijd. En ik moet eerlijk zeggen, nu ik het er toch over heb, er wordt heel wat voor christendom, moet heel wat voor christendom doorgaan, met alle namen erbij, net als die van Jezus en Christus erin enzovoorts, waarvan ik denk dat het absoluut met de Bijbel helemaal niks van doen heeft. Dat wil zeggen, men kent één Jezus, maar het is iemand anders dan die ik uit de Bijbel ken. Men kent God, de schepper van hemel en aarde, maar toch is het iemand anders dan die ik uit de Bijbel ken, enzovoorts. En men dient hem, maar men dient hem op zo'n verbazingwekkende wijze, dat ja, het is volstrekt onbijbels, daar is er niks mee van doen. En hoe dat ontstaat? Wel, door met de Bijbel dicht in de praktijk, of met de Bijbel als groot citatenboek, zelf te filosoferen dan wel te theologiseren. Afhankelijk van waar men de voorkeur aan geeft, maar in de praktijk is het precies hetzelfde. En dat is het grote probleem, denk ik altijd. Zie, als ik altijd die ingezonden brieven lees in uitdaging, die lees ik altijd het eerste, op de roeper na dan natuurlijk, maar die lees ik het eerst, maar daarna lees ik de brieven. En dat kun je meteen zo indelen. Mensen hebben kritiek op wat er geschreven was en in een vorige, voorgaande editie enzovoort. En je kunt ze precies indelen. Er is een categorie die redeneert vanuit de Bijbel en er is een categorie waarin de Bijbel helemaal geen rol speelt. Men vindt en men denkt enzovoorts. Ja, staat lijnrecht tegenover elkaar. Zie? Makkelijk genoeg. In de politiek vind je trouwens ook zoiets, maar daar mag ik het eigenlijk nooit over hebben. Maar het hele verschil tussen links en rechts in de politiek is precies datzelfde verschil. Dat weten ze ook niet meer precies, want politiek verliest zich altijd in onbenullige zaken als de prijs van een zakje patat. En waar hadden we het laatst ook weer over? Nou ja, goed. Laten we zitten. waar ze zich al mee bemoeien. Maar de bedoel, daar raken ze ook wel de weg in kwijt. Maar het verschil tussen links en rechts is gewoon dit. De ene categorie wil een sterke overheid en mensen gewoon als ondergeschikt en slaven en allemaal gelijk in de mond houden. En de andere wil een zwakke overheid, omdat ze vinden dat de mens zijn eigen persoonlijke verantwoordelijkheid moet dragen. Individueel. En in de praktijk vragen we ons af, wat is wenselijk? En het antwoord is het compromis. Daarom deug ik niet voor politiek. Omdat het compromis wenselijk is. Compromis moet je zeggen tegenwoordig, geloof ik. Dat weet ik veel. Ja. Zo gaat, links, dat weet je, links is de categorie, die wil een sterke overheid. Maar waarom ze dan nog praten met dat het gewone volk en Jammer de Pet en de arbeider invloed moet hebben in de politiek, dat begrijp ik dus niet. Hè. Dat is hoogst inconsequent, want ze staan voor een sterke overheid. Die moeten ze alleen oprichten doordat het gewone volk dat ondersteunt, maar daarmee vermoordt het gewone volk zichzelf. Daar komt het ongeveer op neer. Hè? Kun je in Oost-Europa nog navragen hoe dat gaat? Hè? De macht aan het volk, maar u weet, het volk had dus helemaal geen macht. Alle macht lag bij de overheid. Dat was de dictatuur van het proletariaat, noemen ze dat. Dat is een contradictio in terminis, die dingen bestaan helemaal niet. Maar goed, hè? En het alternatief is een zwakke overheid en de mensen moeten individueel maar voor zijn boontjes doppen, zal ik maar zeggen, zijn leven uitzoeken. Nou ja, dan heb je anarchie. Dan komt het dus ook niet goed. Het komt net zo min goed. Dan is er geen samenleving meer enzovoorts. Hè? En dan staat het verkeer alle dagen vast. Maar wat dat voor verschil maakt, weet ik niet. Maar goed. Je kunt het uiterste niet hebben namelijk. En toch... Lees de politieke commentaren, je proeft het altijd meteen. Willen ze die kant op of die kant op? Leggen ze de verantwoordelijkheid bij een naamloze overheid van ambtenaren in de praktijk, want dat is de overheid in de praktijk, of legt men de verantwoordelijkheid bij de individuele mens? Nou, hangt er vanaf van wat voor mensbeeld men heeft en uit wat voor milieu men zich heeft moeten opwerken of iets dergelijks. En dat is daarin bepalend. Maar in filosofische en theologische kring heb je dus dit. Je hebt dus het zelf uitvinden van God. We maken dat zelf al uit en we creëren onze godsbeeld. Die dan dus aan ons onderworpen is. Want als wij willen, God moet goed oppassen, anders veranderen wij het godsbeeld, hè? Als je het niet goed doet, dan veranderen wij toch gewoon ons godsbeeld. En dat doet men. Dat is theologie. Voor zover theologie aangepast moet worden aan de tijd, zal ik maar... Want de tijd bestaat niet, weet je, dat is een onzinnig begrip. Waar we geen verstand van hebben en waarvan wij slaven zijn, waar we geen kennis van hebben. En goed, maar voor zover het moet aangepast worden aan de tijd... Is men het dus met God niet langer eens, of niet met het bestaande godsbeeld, en verandert men God? Nou, dat kan niet, maar men verandert het godsbeeld. Men heeft het immers zelf uitgevonden. Ja, dan kijkt u mij verbijsterd aan, maar het tegenwoordige christendom in Nederland is zo, helemaal zo. Ik meen het serieus, ik ken bijna geen uitzondering. Ja, individuele uitzonderingen ken ik. Maar in de christelijke instituten ken ik helemaal geen uitzondering, eerlijk gezegd. Je vindt het niet. Men maakt de dienst zelf al uit, men creëert zichzelf al God. En het ergste is, men benoemt hem nog met namen uit de Bijbel. Toch? En dat is echt een noodlottig misverstand en bovendien volstrekt oneerlijk natuurlijk, hè. God openbaart zich in het woord Gods, dat betekent dat wij ons aan hem zouden onderwerpen. En de aardigheid van het verhaal is dat waar wij kinderen Gods zijn geworden, door onderwerping aan hem plaatst hij ons in de vrijheid. Als je daar je politieke ideeën op loslaat, dan heb je er nog wat mee te stellen. Want hebben wij een sterke overheid? Ja, wij hebben een sterke overheid. Gaat het ten koste van de vrijheid van het individu? Het antwoord is nee, in tegendeel. En dat compromis bestaat dus niet in een oude wereld. Hebben jullie die nog? Nou goed, het begint filosofie te lijken, dus ik moet dringend weer ophouden daarmee. Maar ja, dit hoofdstuk vraagt erom, hè. Hier wordt in één kort hoofdstukje, zal ik maar zeggen, nou ja, een deel van het hoofdstuk, Pas vanaf vers 15 wordt u bij elkaar gesteld filosofie, theologie en gewoon geloof in de Heer Jezus Christus, het evangelie. Nou, dat zijn alle hoge dingen die de mens kent, zal ik maar zeggen. Al die zaken die de mens zouden moeten verheffen, en Paulus veegt er meteen de vloer mee aan. Wij maken niet een God, integendeel, God heeft ons gemaakt. En die God, wiens geslacht wij van nature zijn, daarvan wordt gezegd in vers 30, God dan de tijden der onwetendheid overzien hebben verkondigd nu aan alle mensen, alom dat ze zich bekeren. Ik geloof dat we in vers 30 en 31 vorige keer trouwens gebleven waren, hè? De tijden der onwetendheid overzien hebben, tijden der onwetendheid zijn hier blijkbaar de tijden tot aan de dagen van Paulus. En iets nauwkeuriger, gewoon de oud-testamentische tijd, of tijden, dat maakt ook wel geen verschil. Dat waren tijden der onwetendheid, het waren namelijk de tijden waarin de essentie van het werk Gods verborgen was. Ik bedoel dit. Als de essentie van het werk Gods is gelegen in de dood en opstanding van de Heer Jezus, wel nu, dat was in oud-testamentische tijd verborgen. Dat weten wij zeker, omdat het in het Nieuwe Testament ook gewoon zo staat, in 1 Korinthe 2 immers. Waar staat het, als de oversten deze wereld de verborgenheid gekend hadden, zo zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben, zelfs maar. Implicerend dat ze niet wisten dat de kruisiging en dus ook de opstanding daarna deel uitmaakte van Gods plan. En voor degene die dan zegt, ja, maar het waren toch niet God, het was niet Gods personeel dat hem gekruist heeft. Integendeel, zeg ik precies, ooit geschaakt? Ooit geschaakt? Je probeert je tegenstander zetten te laten doen die in jouw plan te pas komen. Dat is de clue. En damme is dat, geloof ik, nog sterker. Toch? Zo werkt dat toch? Je probeert hem die zetten te laten doen. En als dat niet goed is, omdat je zegt, maar God heeft het toch niet op aan laten komen, dan ga ik daar niet eens op in. Hoewel ik vind het verantwoord om het toch zo te stellen, daar ga ik er niet eens op in. Dan gaat het er gewoon om dat God die zet van de tegenstander gebruikt tot zijn eigen doel. En die zet heeft hij ook van tevoren geweten. Hij kende zijn schepping. Hij wist dus hoe dat gaan zou. Hij weet ook waar de wet toe leidt enzovoort. De wet leidt namelijk naar een doornenkroon. Want u weet, de doringboom. Ja, Afrikaanse. De doringboom, de doorn. Hoe heet die man ook weer met het lintje? Bos, oh ja. De doornbos, die is een beeld van de wet, heerschappij van de wet. En dat weten wij sinds, nou, het lijkt mij sinds Richter, wat was het, 9 geloof ik, hè? De bomen gingen eens heen, ik vind hem prachtig. De bomen gingen eens in, dan zie ik dat al voor me. Er moet toch een striptekenaar aan te pas komen. De bomen gingen eens heen om zich een koning te kiezen, te zalven of wat het maar was. Dat weet u toch, hè? En de olijfboom, dat is een hele nuttige boom, die zei, ik heb wel wat beters te doen dan koning zijn en een beetje te gaan zweven boven de overige bomen. Hè? Nou ja, die niet. Toen vroegen ze aan de olijfboom. Nee, de eerste olijfboom. Toen vroegen ze aan de wijnstok. En de wijnstok, ja, maar ik heb wel wat beters te doen. Ik heb een goed product. Mensen hebben mij nodig, dus vooruit. Ik heb wel wat beters te doen dan een beetje koning te gaan spelen en boven de mensen te gaan zweven. Ik vind het prachtig. En daarom vroegen ze aan de vijgenboom. Niet noodzakelijk allemaal in deze volgorde, maar aan die drie in elk geval. En die zei, ja, maar mijn vruchten kunnen de mensen niet missen. Ik bedoel, ik heb wel wat nuttigers te doen dan koning te zijn. Toen vroegen ze het aan de doringboom. Ik kan moeilijk zeggen, toen vroegen ze het aan doornbos. Maar, hè? Die wil ook wel. Die wil ook wel, ja. Ja, die heeft een lintje, dan moet hij tevreden wezen, hoor. Kom. Maar goed. Ik spreek hem later nog wel eens. Denk ik dan altijd. Maar, ja, ben ik. Maar, toen vroegen ze het aan de doornbos. En toen komt er een heel verhaal over die doornbos. Want het wordt uitgelegd wat het voor een boom is, hè. Men zou dan in zijn schaduw kunnen gaan liggen. Hoeveel schaduw geeft een doringboom? Stel eens, onder schaduw. Men zou onder de schaduw van de doornbos. Hoeveel schaduw geeft een doornbos? Nop, niks. Daar heb je bladeren voor nodig, geen doorns. Normaal gesproken, doornbossen zijn tamelijk kaal. Dat wil zeggen, daar komt geen schaduw van, niet noemenswaard. Bovendien, als je het hard hebt om je eronder te schuilen, dan verwond je je daaraan. Dat heb ik nagevraagd aan Brother Rabbit. In het Nederlands heet hij broer konijn, maar het oorspronkelijke verhaal is Brother Rabbit. Komt uit New Orleans, vandaar dat ik er iets van weet. Maar vooruit maar weer. Die woonde immers onder de doornstruik enzovoort. Maar daar kon, hoe heet die, de vos? Weet ik veel. Hè? Rijntje de vos. Rijntje, het zal wel Rijntje geweest zijn. Nou goed, maar die kon daar dus niet komen. Terecht niet, het is te levensgevaarlijk. Bovendien wordt er in Richteren nog aan toegevoegd dat een beetje doornbos vroeg of laat toch echt in de brand vliegt. Dat wisten we trouwens ook al sinds Exodus, hoofdstuk, wat het maar was. Want het is droog. Dus het vliegt me zo in de brand als het te heet wordt. Zie? Nou ja, en het verhaal begon dus met een brandende braambos, vuur, een verterend vuur, weet u wel. En het eindigde inderdaad met een doornenkroon. Dat is wat de heerschappij van de wet dus doet. Het verwerpt de Messias. Lijkt me toch wel duidelijk. Het lijkt me ook duidelijk dat die gelijkenis in Richteren op voorhand daar al uitdrukking aan geeft, hè? Zonder op de andere details van het verhaal in te gaan. Maar wat er geleerd wordt dus, is dat de koningschap van die doornbos, dat nergens toe leidt. Het leidt alleen tot de dood, tot een vloek, heet het namelijk. Een vloek over Abimelech. Ja, gesproken door Jotam en hoe dat maar heet, mag die geschiedenis. Maar daar gaat het nou verder niet over. Maar die tijden der onwetendheid hadden we het eigenlijk over. Oud-testamentische tijd, men wist niet. Dat wil zeggen, men wist wel wat, men kende de belofte Gods, maar men wist niet hoe, dat wil zeggen op welke wijze God die beloften zou vervullen. Maar men had recht om te verwachten een eeuwig koninkrijk, een Messiaans rijk, als u het een vrederijk wil noemen. Ook dat is vanuit het Oude Testament te beargumenteren en uiteindelijk een nieuwe schepping. Daar was het wachten op. En in het algemeen het wachten was op de komst van degene die dat zou bewerkstelligen, de Messias. Wiens identiteit overigens altijd ter discussie stond. Die was nooit helemaal duidelijk. Dat weet u, hè? De Heer vroeg het aan zijn tijdgenoten, toen bleek ook dat het niet duidelijk was. Maar goed, tijden der onwetendheid. Maar daar leven wij niet meer in. En dus die onbekende God, daar moet nou ook maar eens afgelopen wezen, uit vers 23, want zo onbekend is die God niet. Namelijk, God de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu, inmiddels, sinds de tijden der onwetendheid voorbij zijn, aan alle mensen, alom, dat zij zich bekeren. Men zou zich bekeren, blijkbaar in de zin van, men was God kwijt, want dat blijkt uit vers 27, en als men zich bekeert, dan gaat men dus alsnog God zoeken. Maar het impliceert ook dat men dan ophoudt met zowel de stoïsche als de epicureïsche filosofie, de filosofie dus, en ook met religie, want religie, men was alles gelijk, en dat moet ik lezen, ik kan het niet onthouden, men was alleszins gelijk als godsdienstiger, juist, dank u, maar dat heeft hen ook niet gebracht tot kennis van die onbekende God, logischerwijze. Dus dat moet ophouden, dat gedoe. En men zou nu die Heer zoeken, uiteraard, en zich dus bekeren. Want dat is de betekenis van de term, blijkbaar. God verkondigt nu inmiddels aan alle mensen, alom, overal ter wereld, aan alle volkeren, dat zij zich bekeren. En er is een reden voor waarom dat nu zo is. Omdat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardig oordelen zal door een man die hij geordineerd heeft. En dus is er al sprake van twee dagen. De ene is de dag waarop hij deze man geordineerd heeft. Daar hebben we het vorige keer, dacht ik, over gehad. Aan het eind van de avond. Het gaat over de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Die dag, heden heb ik u gegenereerd. Die dag is dat. Toen werd hij geordineerd tot zoon en wij zijn tevoren geordineerd tot zonen. Dat zeg ik erbij niet omdat het hier belangrijk is, maar wel om te laten zien wat die term betekent, hè? Wij zijn tevoren verordineerd tot zo'n stelling in Christus volgens Efeze hoofdstuk 1. En Christus zelf is reeds geordineerd, aangesteld. Want de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven, omdat hij des mensen Zoon is. Heb ik die besproken? Nee, hè? Dat is toch altijd wel een aardig in dit verband uit Johannes 5. En van Johannes zeg ik altijd, de dingen worden beschreven alsof ze gezegd zijn na de opstanding van Christus. Dat is niet het geval. Ze worden geschreven na de opstanding van Christus. Ze zijn daarvoor gezegd, hoe precies weet ik ook niet. Maar het lijkt me duidelijk dat de formulering in hoge mate van Johannes is. Die zegt in vers 26 van Johannes 5... Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf. Kijk, dat haakt toch aardig aan, hè? De Vader heeft het leven in zichzelf en hij is degene die aan alles en iedereen het leven, adem en alle dingen geeft. Hè? Gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En heeft hem macht gegeven ook gericht te houden, te oordelen dus, te rechten. Als rechter op te treden, te richten. Heeft hem macht gegeven ook gericht te houden, omdat hij des mensen zoon is. Maar er staat, de Vader, dat is God, heeft ook aan de Zoon gegeven, macht gegeven, dat wil zeggen aan de Zoon van God. En het heeft hij gedaan omdat hij de Zoon des mensen is. Daar vind je dus die termen bij elkaar komen, hè? Zoon van God en Zoon des mensen. En op grond van dat hij zoon van God is, heeft hij dit recht om te gericht te houden. Maar ook als zoon des mensen, zoon van Adam, heeft hij dit recht. Als je één tekst zoekt ter verklaring van dat begrip zoon des mensen, dan zou ik dit vers maar nemen. Waarom geeft God aan Jezus van Nazareth de macht om gericht te houden? Omdat hij de zoon des mensen is. Wat is dat dan, zoon des mensen? Nou, het lijkt me duidelijk dus, hè? De erfgenaam van Adam, want Adam zou de aarde onderwerpen en daarover heersen. En alle dingen zouden aan zijn voeten worden onderworpen. Met dank aan Genesis 1 en 2, en wat nog maar meer staat. En niet in de laatste plaats, Psalm 8 natuurlijk. Heb je die? En omdat hij beide is, omdat hij zoon des mensen is, stelt God hem ook aan tot zijn zoon. Daar zit nog meer aan vast, maar dat staat er allemaal niet bij. Het verhaal is nooit compleet. Maar je zou ook 2 Samuel 7 ernaast leggen, waar de zoon van David gesteld wordt tot zoon van God. Althans, dat wordt aangekondigd. Dat die zoon van David dan wel de zoon des mensen ook van Gods wegen verwekt geworden is, ja, dat is waar. Maar het oorzakelijke verband daarmee heb ik in mijn Bijbel nog nooit gevonden. Al roept er altijd wel iedereen iets wat dan dat oorzakelijke verband moet weergeven. Maar dat is omdat men er altijd naar gezocht heeft en dus er altijd theorieën over ontwikkeld heeft. Die zijn wel aardig in omloop, maar in de Bijbel vind je dat niet, hè? Of weet u niet waar ik het nu over heb? Zo van, hij is toch de zoon van God omdat God hem verwekt heeft in Maria. Dan zeg ik, nou ja, dat kan het sowieso niet zijn. Zoon wordt men door aanstelling, niet door geboorte. Die kun je aan nogal wat figuren in de Bijbel navragen. Ja, en dan krijg je dat soort dingen. En hij had toch een goddelijke natuur en dat soort dingen meer. En er worden altijd de standaard argumenten bij geleverd die absoluut onbijbels zijn. En die ook voor iedereen die een beetje nadenkt steekhoudend zijn, zal ik maar zeggen. Hè? Zo van, hij had een goddelijke natuur, dat had hij van zijn biologische vader, dat was God. En daarom kon hij wonderen doen. Ja, hoeveel zonen van God liepen er dan nog meer rond in oud-testamentische tijd? Want er waren er nog een paar meer die wonderen deden. Ik bedoel, hè? Nou ja, maar hij wist ook wat in de mens was, staat er en zo. Ja, maar onder de oud-testamentische profeten lopen er ook rond. Die wisten wat in de mens was. die zelfs zich andermans dromen herinnerden en dat soort dingen meer. Ik bedoel, dat is niet alleen de Heer Jezus, dat waren de profeten in het Oude Testament ook. Je hebt met dat soort uitspraken niet bewezen dat hij een goddelijke natuur had. Je hebt alleen bewezen dat hij een profeet was. En dat was hij. En de rest niet, staat niet in de Bijbel. Hè? Wat de Bijbel leert is inderdaad dat hij van Gods wegen verwekt werd. Niettemin wordt hij beschouwd als mens en uitsluitend als zodanig beschreven in zijn loopbaan op aarde. En als zoon des mensen met een degelijk geslachtsregister, om zo te zeggen, waarin kon aangetoond worden dat hij de directe erfgenaam was, juridisch. De directe erfgenaam was van Adam, wel om die reden wekte God hem op en gaf hem ook macht om gericht te houden. Het is niet het volledige verhaal, maar moet je er meer over horen, ja. Maar u krijgt dan niet te horen wat men normaal te horen krijgt. Dan krijg je te horen dat hij op aarde trouw was aan zijn hemelse vader. Dat hij sprak de woorden Gods. Dat hij deed de dingen die hij zijn vader zag doen. Op welke wijze dan ook, maar zoiets. En dat deed hij. En je leest dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft in zijn loopbaan op aarde. En dat hij dus zijn weg gegaan is in vernedering. En dat God hem daarom verhoogd heeft. Dat is de oorzaak. Maar als oorzaak voor zijn verhoging wordt nooit gegeven zijn geboorte uit de maagd, dan wel zijn verwekking door God zelf, dan wel de Heilige Geest. Sterker nog, daar wordt in heel de Bijbel nooit meer genoemd, behalve in Matthäus 1 en Lucas 2. Dan wil ik het graag van u horen, want dan heb ik wat over het hoofd gezien. Nou ja, Jesaja 9. Maar die is omstreden, maar goed. U weet wel, die van de maag zal zwanger worden en zoon baren. Ja goed, wij leren achteraf dat slaat op de Heer Jezus, anders zouden we het ook niet geweten hebben. Staat er in het Nieuwe Testament als commentaar daarop, hè? Dat het zo is. Maar goed, maar wat dat uitmaakte voor wie hij was in zijn leven en voor zijn opstanding en voor zijn tegenwoordige positie, staat er niet bij. Absoluut niet. Daar wordt dus over gespeculeerd. Maar dat moet je niet doen natuurlijk, als de Bijbel er niks over zegt. Als je dat niet kunt vinden, dan moeten wij denk ik ook er niks over zeggen. En gewoon zeggen, we kunnen het in de Bijbel niet vinden. Het is niet te vinden. Zie? Maar wat in ieder geval zo is, is dat de zoon des mensen tot zoon van God gesteld wordt. Alleen het wordt hier verteld vanaf de hemelse kant. Maar dat is Johannes nou eenmaal. En die zegt dus, die zoon van God is degene aan wie de vader macht gegeven heeft om gericht te houden, omdat hij de zoon des mensen is. En om die reden komt het hem toe. Nou, en daar gaat het over. Het is gebeurd in zijn opstanding. En dat is wat vermeld wordt dan in Handelingen 17, vers 31. En dan gaat het dus over twee tijdstippen. De ene is dat God die man, hoe staat er ook? Mens staat er gewoon, als ik me goed herinner trouwens hoor. Dat God die man geordineerd heeft. En dat was ter gelegenheid van zijn opstanding. En vervolgens is er een dag gesteld op welke hij de aardbodem uiteindelijk rechtvaardig zal oordelen door één man. Dat wil zeggen, dat zal in de toekomst alsnog gebeuren. En omdat het zal gebeuren, kan de mens maar het beste hem meteen zoeken. En als je de term aanvult, dan heet het, men zou hem zoeken te dienen. Zoek de dingen die boven zijn, is de variant in Kolosse, in verband met onze bedeling. De algemene uitspraak, inclusief onze bedeling overigens, die van Matthäus 6 is het, geloof ik. Men zou zoeken het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Zie? Want hij zal oordelen. En als het te moeilijk is, dan gaan we naar het zondagsschoolniveau terug. Aangezien wij weten dat David weliswaar door het volk en in ieder geval door koning Saul vervolgd wordt. En men zoekt hem te doden. Maar aangezien wij weten dat diezelfde David koning zal worden omdat God het hem beloofd heeft. En die belofte gedaan heeft dus. Omdat dat zo is, is het heel verstandig om dan meteen maar zich bij David te melden. Nou ja, dat is ongeveer wat wij hebben gedaan toen wij tot geloof kwamen. We hebben ons gemeld als dienstknechten van de toekomende koning. Zie. En verder, eerst wachten op de toekomst. Maar het gaat een keer gebeuren, natuurlijk. En omdat dat zo is, zou men dus nu voor die Heer kiezen. En dat is wat hier staat dus. Hè. Omdat God heel de aardbodem bedoeld is uiteraard ook allen die daaruit voortgekomen zijn, namelijk de mens. Niet alleen Adam, maar Adam. Hij zal de aardbodem oordelen. Verzekering doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Precies, zo is het, maar dat is de gelegenheid waarbij hij aangesteld werd. Heb ik vorige keer Romeinen 1 aangehaald, vers 4? Of nog niet, was het zover niet. Maar daar staat immers dat de Heer Jezus gesteld is tot Zoon van God, naar de geest der heiligmaking door de opstanding der doden. Zoek hem dan maar op. Heb ik hem aangehaald? Ja, dat ligt voor de hand, hè. De eerste brief van het Nieuwe Testament. En dus ook nog die brief waarin heel het evangelie uiteengezet, namelijk verklaard wordt. Wordt uiteindelijk nergens anders gebeurd behalve daar. Wordt systematisch en juridisch verklaard. Begint in de inleiding van de brief nog, want het is eigenlijk nog het briefhoofd, te zeggen dat hij is naar het vlees uit het zaad van David. En daarmee de zoon des mensen trouwens. Als je de geslachtslijn verder terug rekent. Maar dat hij naar het vlees is, naar het zaad van David en dus de zoon des mensen vervolgens. Maar dat hij is gesteld, bewezen staat, maar dat is onzin. Dat heeft men maar bedacht, dat woord, want het lijkt niet op wat er werkelijk staat. Het is orizo, hetzelfde woord, ordenen, ordineren. Hij is geordineerd, precies dezelfde term als uit Handelingen 17, tot zoon van God, dan wel de zoon van God te zijn, maar dat is precies hetzelfde. Tot zoon van God, namelijk via of door of naar of wat het maar wezen mag, de geest der heiligmaking, dat is een sterke vorm van de Heilige Geest uiteraard, waardoor hij gezalfd werd. Kortom, dat eeuwige leven dat hij ontving, want daardoor werd hij koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek, namelijk naar de kracht des onvergankelijke levens. Heilige Geest heet dat, hè? En wel meer in bijzonder door de opstanding uit de dood, want iemand die die geest ontvangt, staat daarmee op uit de dood. En vandaar dat wij wedergeboren zijn door de opstanding van Christus, toen wij die Heilige Geest ontvingen, uiteraard. En omdat die dingen gebeurd zijn, omdat het historische feiten zijn, staat er dat het nu inderdaad aan alle mensen al ongepredigd wordt, als we beseffen dat het uiteindelijk gaat om een krijgsplan. Om een strijd die zich afspeelt, dan begrijpt u ook waarom de strategie verborgen blijft, totdat de overwinning behaald is uiteraard, en achteraf wordt dan gezegd hoe het zo gekomen is. En dat is wat hier dus geïmpliceerd wordt. En dus wordt de verzekering van deze dingen gedaan aan allen, omdat het inmiddels gerealiseerd is, althans de aanstelling, de ordinering van deze rechter. Wij vinden trouwens woorden van die strekking ook in 1 Timotheus, om er een paar te noemen dan. Dat moeten er meer zijn, maar in ieder geval 1 Timotheus 2. Waar gesproken wordt over God, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Had het kunnen zijn dat ze hem zoeken, uiteraard, hè. Dat is 2 vers 4 van 1 Timotheus, daarna vers 5. Want er is één God, er is ook één middelaar Gods en der mensen. Dat is die waarheid dus, blijkbaar. De mens, Christus Jezus, de man, heette het in Handelingen 17, maar zover ik weet is het hetzelfde woord. De mens, Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot rantsoen voor allen. Dat is in ieder geval gebeurd, wat het ook precies betekenen mogen, maar het is in ieder geval gebeurd in zijn dood en opstanding. En er staat erachter, de getuigenis te zijner tijd. Dat is wellicht een wat lastige formulering van ons, maar het betekent gewoon dat sindsdien dit getuigd wordt. En dat klopt, want waarvan wordt er ook alweer getuigd? Van de Heer Jezus in het algemeen en dus van zijn opstanding in het bijzonder. Gij zult mijn getuigen zijn, enzovoorts. Zo begon de evangelieprediking. En het gebeurde inderdaad op zijn tijd. De getuigenis te zijner tijd, waarom dat zijner met een kleine letter nou weer staat, weet ik ook niet. Ik zou op mijn hoofdletter geschreven hebben, dan is hij iets duidelijker. Op zijn tijd gebeurt het namelijk, hè? En diezelfde gedachtegang vinden wij ook in 2 Timotheus 1. Vers 10. Begint dan in vers 9. Die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met de heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Maar dat was niet in het openbaar, dat was nog verborgen. En dus staat erachter vers 10, doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. Doch nu geopenbaard is of wordt door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie waartoe ik gesteld ben, een prediker en apostel en een heidense leraar en zo verder. Zie, maar het is ons gegeven staat voor de tijden der eeuwen, toen lag het al vast, maar het is pas bekendgemaakt in de zin van geopenbaard, sinds de opstanding van Christus, want dat staat er. En een kortere variant is natuurlijk die van 1 Petrus, in 1 Petrus 1 vers 20, wat zeg ik, 1 Petrus 1 vers 20, begint in vers 19, dat wij verlost zijn geworden van een ijdele wandeling. Een leeg leven heet dat. Ijdele wandeling. Want zo is dat van oorsprong. Vers 19, maar we zijn verlost door het dierbaar bloed van Christus. Leven zou je moeten lezen, hè? Door het dierbaar leven van Christus. Als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, maar dan wel een die staat als geslacht inmiddels. Net als in Openbaring. De welke wel voorgekend is geweest voor de nederwerping der wereld. Hetzelfde idee. Maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Dan vind je dus precies hetzelfde. Van tevoren vastgelegd, van tevoren bepaald, van tevoren gegeven of beloofd, net zo je het hebben wil. Maar pas geopenbaard in zijn opstanding. En sindsdien wordt het openlijk gepredikt. Dit soort uitspraken hebben wij in Handelingen ook. En dan blader ik even terug naar Handelingen hoofdstuk 2. Daar vinden we diezelfde gedachtegang feitelijk terug in vers 31 en 32, om het samen te vatten. Want daar wordt door Petrus gesproken over David, die wist dat God uit zijn lenden zoveel het vlees aangaat de Christus verwekken zou om hem op de troon te zetten. Vers 31, en zo heeft hij dit voorziende, voorgekend geweest enzovoort. Hè? Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien, onder verwijzing naar Psalm 16. En dan deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. En daar heb je hem. Het een en ander was voorzien, daarna is het gebeurd, God heeft hem opgewekt, en dan meteen erachter dan, waarvan wij allen getuigen zijn. Dat is dus per definitie de prediking, hè? De aanstelling van de Heer Jezus Christus tot zoon, tot rechter, eventueel tot hoge priester, of in meer in de breedte tot oorzaak voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn, uit Hebreeën. Hoofdstuk 5. Maar het is dezelfde gedachte. Het was voorheen tamelijk onbekend, maar inmiddels is het gebeurd en nu wordt het uitgebreid gepredikt. Dat David zelf het wist, is ook omdat hij een profeet was. Dat staat er ook, hè? In vers 30. Alzo hij dan profeet was. En dat bracht hem op de hoogte van dit soort zaken. In hoofdstuk 2 vind je het trouwens ook terug. Of in 3 bedoel ik, hoofdstuk 3, handelingen 3. Vers 22 en 23. Het is weliswaar ontleend aan Deuteronomium, maar het wordt hier meteen toegepast. Handelingen 3 vers 22. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd, de Heer uw God zal u een profeet verwekken. Waarmee je maar ziet dat de Heer Jezus beschouwd wordt als profeet. Nou ja, in ieder geval in zijn opstanding. Maar als u mij vraagt, blijkbaar in zijn leven op aarde ook, hè? De Heer uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen, gelijk mij, net als Mozes. Dien zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit den volken. Daar heb je dus het oordeel, het werk van richter of rechter van de Heer Jezus, die een oordeel zal brengen, dan wel die zal veroordelen degenen die naar hem niet horen. En dat zou je in de ruime zin van het woord nemen, uiteraard. Want wij horen de Heer Jezus niet letterlijk. Maar de Bijbel zegt met nadruk dat het de Heer is die spreekt. Als het evangelie verkondigd wordt enzovoorts. Het is het profetische werk van Christus in onze tegenwoordige tijd. Dan wel, het is zijn priesterlijke werk. Want de priester zal het woord God spreken. Dus de Heer doet dat in deze tegenwoordige tijd. Het wordt gepredikt, sindsdien. Daarna in Handelingen 5. Vind je precies weer hetzelfde. Handelingen 5, vers 30. De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt. Begint met de afloop van het verhaal in dit geval. De God onze vader heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd, tot vorst en zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden, en wij zijn zijn getuigen. Van deze woorden. Er staat natuurlijk gewoon, en wij zijn getuigen van deze woorden. Het is trouwens krom Nederlands zoals het er zo staat, hè? Dus gewoon, en wij zijn getuigen van deze woorden en ook de Heilige Geest, welke God gegeven heeft aan degenen die hem gehoorzaam zijn. Impliceren dat de Heilige Geest daar ook van getuigt, maar dat is Christus. En dat sluit aan bij wat ik net zei, het is de Heer zelf die spreekt in onze dagen. En het is sinds zijn opstanding, want daar gaat het over. En dan hebben we nog eventueel Handelingen 10... Maar is het minder nadrukkelijk aan de orde? In Handelingen 10 vanaf vers 40. Deze heeft God opgewekt ten derde dagen. En gegeven, God heeft gegeven, dat hij openbaar zou worden. Dat is de bekende term voor na zijn opstanding uiteraard. En het staat hier ook in precies die volgorde. Deze heeft God opgewekt in derde dagen en gegeven dat hij sindsdien dus, en op grond daarvan, openbaar zou worden, niet al den volken weliswaar, want hij wordt niet openbaar aan heel het volk, maar aan de getuigen die van God tevoren verkoren waren, en het rijmt aardig op van voor de nederwerping der wereld en dat soort dingen, wat God ons gegeven heeft voor de grondlegging der wereld enzovoort. Al hoef je deze waarschijnlijk niet zo ver terug te zoeken. Maar hij zou openbaar worden na zijn opstanding, niet aan heel het volk, maar wel aan de getuigen die van God tevoren verkoren waren, ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden opgestaan was. En heeft ons geboden, den volken, dat wil zeggen wel heel het volk, te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordend is tot rechter van levenden en doden. En dat komt dus volledig overeen met Handelingen 17. Zodat je ziet dat dit de wezenlijke inhoud en strekking is van de prediking. Hè? Zie? Het zijn gewoon historische heilsfeiten die gepredikt worden. Er wordt gewoon gezegd, God heeft het van tevoren aangekondigd. Het is eventueel terug te vinden in de schriften. Niet met grote nadruk, maar je kunt het terugvinden. En inmiddels zijn die dingen vervuld in de opstanding van de Heer Jezus Christus. En in het licht van die Oudtestamentische schriften blijkt hij dus inderdaad te zijn wie hij is. Namelijk de Messias, de beloofde verlosser, de rechter van levenden en doden. En daarom zou men hem zoeken, daarom zou men zich aan hem onderwerpen. Want het alternatief is natuurlijk dat men door hem veroordeeld wordt. Het zongen de zing, zusjes. Dat was ook rond 1960, iets tevoren dan wel daarna. is Jezus uw redder of rechter? Hè? Precies. Dat zijn maar de twee mogelijkheden die er zijn, toch? Men moet hem te vriend houden. Dat is het hele verhaal. Men zal zich dus aan hem onderwerpen. Zie. Daar is niet alles mee gezegd, wellicht. Maar in de samenvattingen van die predikingen hier in Handelingen is dat zo duidelijk als wat. Dit is prediking. Nou goed, ik kijk nog even in Johannes 5, maar die heb ik al aangehaald, dacht ik, hè. Met dezelfde strekking. Johannes 5. Ja, dat begint al eerder natuurlijk in vers 22. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Je ziet dat daar dus wel degelijk grote nadruk op ligt. Heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. En daarna wordt het herhaald in vers 27, waar we al waren. Hij heeft hem, zijn Zoon, Gods Zoon, macht gegeven ook gericht te houden. Dat is oordelen dus, hè. Omdat hij de Zoon des mensen is, want die zal de aardbodem, de wereld oordelen. En daarna komt een en ander tot uitdrukking in vers 29. Nou ja, 28 en 29. Verwondert u daar niet over, want de uren komt in welke allen die in de graven zijn zijn stem zullen horen en zullen uitgaan. Uit het graf namelijk. Die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens, of ten leven, dat mag voor mij ook. Opstanding des levens. En die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. En het is gewoon de beschrijving van de levenden en de doden, alle mensen namelijk. Ja, primair de doden hier, omdat het in dit verband beter past. Maar alle mensen die zullen staan voor God en geoordeeld zullen worden op de bekende jongste dag van Openbaring hoofdstuk 20. En daar staat laconiek als dat als men niet geschreven staat in het boek des levens, dan zal men geworpen worden in de poel des vuurs, het welk is de tweede dood, enzovoorts. Maar niet dan, nadat men eerst is opgestaan, want zo heet het, en voor de rechter verschenen is, om zo te zeggen. Men zal wel degelijk eerst kennis nemen van hoe het in elkaar steekt, om zo te zeggen. En we vinden daar dus de oordelende werking van de Heer. Ik laat het er maar bij. Ik ga terug naar Handelingen 17. Want het laatste woord in vers 31 is: dewijl hij hem heeft opgewekt uit de doden, of uit de doden heeft opgewekt. De aardigheid is natuurlijk ook de uitdrukking uit de doden, want het betekent van tussen de overige doden uit. En daar zeg ik altijd van dat de uitdrukking impliceert aanstelling tot zoon, namelijk tot eerstgeborene. In dit geval eerstgeborene uit de doden, maar het, als ze gewoon gestaan had, opgewekt uit de dood, was het ook goed geweest natuurlijk. Maar deze uitdrukking legt nog meer nadruk op die man die de hele aardbodem zou oordelen, omdat hij de eerstgeboren is aller creaturen en hoe het maar heten mag in Colossense 1 bijvoorbeeld. Hè? God heeft hem van tussen de doden opgewekt. En dat is meteen het eind van het verhaal. Dat is natuurlijk zo omdat dat de essentie van de boodschap is. Maar ook omdat men moeite heeft om dat te accepteren. Immers, opstanding uit de dood relativeert meteen het bestaan voor de dood. En dat maakt dus alle filosofie, en in belangrijke mate trouwens ook alle theologie, tamelijk belachelijk. Omdat het die relativeert. Hoezo zoeken naar de zin van het bestaan? Alsof dit het bestaan zou zijn. Nou ja, het is een bestaan, goed. Maar dan toch van tijdelijke aard. Want als er opstanding uit de doden is, dan wil zeggen dat men in de hele beschouwing over de zin van het bestaan dan toch het leven na de opstanding uit de dood zou moeten betrekken. En dat kan men niet, omdat men het niet kent. Dus je komt helemaal nergens met heel je filosofie. Toch? Plus, om het nog eenvoudiger te zeggen, de zin van het bestaan is natuurlijk toch gelegen in de opstandingen wat er verder volgt. En daarna is het natuurlijk nog makkelijker om te zeggen, nou ja, de zin van het bestaan. Het bestaan heeft geen zin. Dan ben je meteen cynicus enzovoorts. En het wordt Salomo dus hoogst kwalijk genomen. Dan zegt maar zeer wel, hij zal dat boek Prediker wel geschreven hebben in de tijd dat hij nogal dik aan was met die Egyptische vrouw van hem. Hij had er maar 1000, dus hij moet er toch een Egyptische bij gehad hebben. Maar dat doet er nou niet toe. He, maar dan zie je, en hij diende ook nog wat andere goden naast Jehovah enzovoorts. En in die dagen moet hij Prediker geschreven hebben. Dus de orthodox-calvinistische opvatting, hoor, vergis u me niet. Dan schuift mijn Prediker aan de kant. Want hij zegt, kijk, dat illustreert hoe ver een mens kan komen als hij God loslaat. Men heeft het niet eens door, maar het is gewoon de waarheid. Dit leven heeft geen zin. Het probleem van het Calvinisme in het algemeen is natuurlijk toch, maar ja, dan zijn we weer op hellend vlak, hè, want dan komen we weer in de buurt van de theologie weer. Het probleem van Calvinisme is natuurlijk toch dat men daar in het algemeen niet gelooft in een koninkrijk van Christus op aarde. Zeker niet in een 1000-jarig rijk. Nee, dat zijn uitzonderingen. Dat zijn de zogenoemde Gileasten. Maar u weet, die worden niet voor vol gerekend. Dat zijn aanhangers van een soort dwaalleer. En ze worden getolereerd omdat je anders natuurlijk helemaal geen kerkgangers meer hebt. Hè? Je kunt de kerk niet leeg laten lopen. Dus vooruit maar. Nee, dat is het gebied van het terrein van zeg maar Johannes de Heer. En wie er maar weer in dat werk betrokken waren. Die van Hoekendijk ook trouwens. Je weet wel, dat waren eigenlijk Calvinisten, maar het waren Giliasten. Dat wil zeggen, ze geloofden in een 1000-jarig rijk. En in het Giliasme, maar dat strikt genomen, ik ben geen Giliast eigenlijk, hè. Volgens, naar de letter wel, maar naar de traditie helemaal niet. Want ik ben niet een Calvinist, ook nooit geweest. Alleen geen generaties, dus vooruit maar weer. Dus ze moeten mij geen Giliast noemen. Een Giliast is een Calvinist met een geloof in een 1000-jarig rijk. Maar in het Giliasme heeft men de neiging dus om de zin van dit bestaan te zien in dat 1000-jarig vrederijk. Men blaast de term op. 1000-jarig vrederijk dat dan komen gaat. En men verwart het ook, mijns inziens, met de eeuwigheidssituatie. Zodat het niet al te zeer afwijkt van degene die niet Giliast zijn, zal ik maar zeggen. De niet-Giliasten verwachten de jongste dag en daarna is alles afgelopen, is alles prachtig. En Giliasten hebben, theoretisch niet, maar hebben de neiging te verwachten, niet de jongste dag, maar de wederkomst van Christus. En dan komt er wel 1000-jarig rijk, maar dat maakt verder niks uit, dan is alles afgelopen. En daar verklaren ze ook alle profetieën in enzovoorts. Die neiging heeft men in het algemeen. Zie. Nee, het probleem is dat als men die dingen verder zou uitwerken in het licht van de Bijbel, dan houdt men op Calvinist te zijn. Dan past men helemaal niet meer in dat straatje. Dat is het dilemma. Zie? Niet om lelijk te doen over Johannes de Heer of Dominee Hoekendijk of wie het maar waren allemaal. Maar, want dat meen ik niet zo, dat bedoel ik ook niet zo. Maar die kwamen van de Calvinistische kant binnen. En dat ben je heel ver als je gelooft dat de Heer straks wederkomt om zijn koninkrijk op aarde te vestigen, nog in de toekomst. Zie? Maar helaas, als men niet belast was door dat Calvinisme, en ik moet zeggen, Johannes de Heer heeft zich er wel erg ver van losgemaakt in de praktijk. Maar als men daarmee niet belast was, dan had men veel meer zicht op het algemeen het heilsplan van God. En voor zover men het had, voor zover men het in die kringen heeft, distancieert men zich daarmee nog veel verder van het Calvinisme. Dat wil men helemaal niet. Zie? En dat is dus het dilemma. Het betekent dus altijd dat terughoudend die dingen besproken worden altijd, hè. En veel dingen beschouwt men dan als speculatief en dan heeft men een reden om er niet verder op in te gaan. Zie? En ik kom van een hele andere kant binnen, niks Calvinistisch. Dispensationalistisch, als het dan een theologische naam moet hebben. Dispensationalistisch, maar zeker niet Calvinistisch. Integendeel, zie. Daar geloof ik niet in, zo'n leer van uitverkiezing en al dat soort dingen meer. En we houden er geen uitgebreide systeem van ethiek op na. Integendeel, wij staan in de vrijheid. En ik weet wel, Johannes de Heer zou het me meteen nazeggen hoor, dus ik moet voorzichtig zijn met hoe ik het zeg. Maar neem niet weg dat de man tot aan zijn dood Nederlands hervormd is gebleven. En uit die hoofden dus kennelijk achter de kinderdoop stond, dood door besprenkeling en al dat soort dingen meer. En ja, ik vind dat dan toch een twijfelachtige zaak. Ik persoonlijk, hè. Hij zal er wel een reden voor gehad hebben, maar dat bedoel ik nou juist. Men wil dat niet werkelijk loslaten. Wel aanvullen, maar niet loslaten. Maar je moet vaak wat loslaten om te komen tot kennis van de schrift. Zo zit het nou eenmaal. Ik blijf erbij dat je de Heer Jezus nooit goed leert kennen uit de schriften als je primair vasthoudt aan ik geloof in God de Vader, ik geloof in God de Zoon, ik geloof in God de Heilige Geest. Wij geloven in God de Vader en in de Zoon en in de Heilige Geest, maar niet op die manier zoals men dat in de tijd in elkaar gestoken heeft, om zo te zeggen. Zie? En als je daar wel aan vasthoudt, dan moet je een heleboel van je Bijbel wegredeneren. Het gaat wel om God en de persoon van de Godheid. Dat zijn dus hoogst elementaire zaken. En kenmerkend voor zo'n leer is zelfs dat men daar ontwikkeling uitsluit. Men heeft een statische God gemaakt. Hij was altijd al wie hij nog is en wie in de toekomst zijn zal. Er is nooit enige verandering. Daar kun je ook nog een Bijbeltekst bij vinden. En hem uit zijn verband rukken. Hè? Dat gebeurt dus ook. En zo blijven die dingen in stand. Maar een heleboel andere Bijbelse waarheid ontgaat je dan. Hè? Nou goed. Maar opstanding maakt een eind aan al die filosofieën. Omdat opstanding het uitzicht opent op het leven na de dood. Begrijp me goed, niet na het sterven bedoel ik. Ik bedoel niet in de dood, ik bedoel na de dood. Suggereren dat het leven daarna op een of andere wijze weer verder gaat. En dat betekent dat een beschouwing van dit leven voor het sterven ja, niet compleet is. Omdat het leven niet compleet is. En de Bijbel zelf zegt erover, het is ook zinloos, als er niet anders is dan dat, toch? Dat is niet alleen prediker, ik was nu bijna, was ik in 1 Korinthe 15, hè? Waar staat, indien we alleen voor dit leven op Christus zijn hopende, zijn wij de ellendigste van alle mensen. Eenvoudig omdat we dan op het verkeerde paard gewed hebben, met alle eerbied gesproken, maar, hè? Ja, want hopen op de Heer Jezus voor dit leven, de apostel zegt dus, nou dat moet je dus maar vergeten. Dat zegt hij dan toch, of niet? Indien we alleen op dit leven, voor dit leven op Christus zijn hopende, zijn we de ellendigste van alle mensen. Kun je beter niet doen dus. En beter je vertrouwen stellen in een paar andere dingen, voor dit leven, blijkbaar. Maar de bedoeling is dat we niet alleen voor dit leven, wel voor dit leven dus toch, hè? Maar niet alleen voor dit leven, maar meer bijzonder voor het toekomende. Onze hoop op hem gesteld hebben. Dat is hoop natuurlijk, toekomstverwachting. En de vervulling van die hoop vindt uiteindelijk pas plaats na de opstanding, dan wel verandering, dan wel de opneming van, want we hadden het over Johannes de Heer, en toen heette het allemaal nog netjes in het Nederlands, opneming van de gemeente, ja. Wie het veranderd heeft, moet een Duitser geweest zijn. Ja, hè? Opname is een Duits woord, zuster. Het is opneming. Dries, of niet dan? Het is opneming van de gemeente. Niet opname van de gemeente. Maar dat is Nederlandse taal. Van oorsprong wel, het wordt natuurlijk al lang goed geregeld, maar het is een germanisme. De opneming der gemeente. Prachtige term vind ik dat hoor. Beetje slapjes, want het is natuurlijk toch een wegrukken. En dat is wat sterker, maar vooruit maar weer. Hè? Maar daar zien wij naar uit. En dat is gebaseerd op de opstanding uit de dood. Zie? En nogmaals, dat maakt een eind aan alle aardse, menselijke, vleeselijke beschouwingen. Want daar komt dat niet in voor, logischerwijze. En daarom is een mens blind. Ik denk daarom in de eerste plaats is een mens blind. Nou goed. En dat blijkt wel, want er staat vers 32, als zij nu inmiddels, na dit alles... Als zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen en sommigen zeiden, wij zullen u wederom hiervan horen. Prachtige uitdrukking, hè? In gewoon Nederlands. U hoort nog van ons. But don't call us, we call you. Hè? Ja. Wij zullen u wederom hiervan horen. Nooit dus. Dat is de normale gedachte, maar goed. En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Zoek een aardig. Die hou ik er maar in, hè. Alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Wij als gelovigen horen niet thuis tussen de filosofen en theologen. En de godsdienstige mensen en hoe ze allemaal maar heten mogen. Waarom niet? Nou ja, omdat wij geloven in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Wij geloven zelfs dat wij met hem reeds zijn opgewekt, dat we al nieuw leven hebben ontvangen. En we geloven bovendien nog in de toekomst dat ons aardse lichaam ook alsnog zal veranderd worden. Toch? En dat is het einde van al die dingen die hiervoor aan de orde waren. Ze mogen dan interessant zijn omdat ze de mens kunnen bezighouden. Dat ze een beroep doen op de intelligentie van de mens. En zijn kunde om verschijnselen te interpreteren en aaneen te breien tot een min of meer samenhangend geheel. Maar het schiet natuurlijk geen meter op. Waar het om gaat is dat wij ons zouden laten onderwijzen door de Heer die ons het een en ander openbaart. En dus leg ik dit vers gewoonlijk naast de Hebreeën hoofdstuk 13. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. En daarnaast ben ik ook altijd nog geneigd te denken aan en weggaande verborg hij zich van hen. Van staf van de Heer ook een keer dat hij door het midden van hen wegliep. Zo van, met nadruk liet hij hen achter. En dat is wat wij ook doen, ja, toch. Het hoeft nou niet meteen demonstratief, maar we zouden het wel doen. Nou ja, vers 34. Doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden. Onder welke was ook Dionysius de Areopagiet en een vrouw met name Damaris en anderen met dezelfde. Wij horen er later ook niet meer van Dionysius de Areopagiet. Of van Damaris, een vrouw met name Damaris. Daarom valt verder ook weinig over te zeggen. Het enige wat overblijft is dat de namen wellicht een betekenis hebben. Daarvan zeg ik altijd, ja, dan moet het wel een opvallende betekenis zijn. Want anders kun je er nog niks mee, hè? Toch? Het kan ook een toevallige betekenis zijn, bedoel ik maar. Of één waar je sowieso niks mee kunt, hè? Hier kun je dus niet zoveel mee. Wat ik ermee kan, zal ik u vertellen. Dionysius wil zeggen gewijd aan Dionysius. Nee, wij kennen hem onder de andere naam die wat makkelijker uit te spreken is. Bacchus. Dat is de god van de, van je weet wel, van de, van het hijsen, zeg maar. Van de god van de wijn. De sterke drank. Maar als je dat positief moet interpreteren, waarom ook niet, de man komt tot geloof, dan zou je bij Bacchus of Dionysus toch moeten denken aan Christus. Dat is ook zo, want als u mij vraagt, al die Griekse goden zijn stuk voor stuk verbasteringen van Christus. En als er dan een god is die de wijn aanreikt, wel, wij kennen die god die de wijn aanreikt. Dat is Christus naam, die reikt aan de wijn van het nieuwe verbond, dus opstandingsleven. En daar hadden we het net over, dus het ligt toch wel een beetje voor de hand. Zie? En daarna staat er de Areopagiet. Ja, het Areopagiet, dat betekent dat hij een zetel had op de Areopagus. Daar waren wij, de plaats genaamd de Areopagus. Marsh Hill. Maar goed, de Areopagus. Dat wil zeggen, hij maakt deel uit van de algemene vergadering van Athene. Je bent u niet vergeten, toch, hè? Die plaats op de Areopagus, de plaats waar de Ecclesia van Athene, de wetgevende, rechtsprekende vergadering van Athene, de volksvertegenwoordiging, samenkwam. En daarom heet hij de Areopagiet. Dat betekent dat hij lid was van de Hoge Raad, zeg maar, of hoe je dat maar noemt. Van de Ecclesia van Athene, van de volksvergadering van Athene, enzovoorts. En u begrijpt toch dat dat een uitbeelding is van onze gemeentelijke positie. We hebben eeuwig leven ontvangen, we hebben de wijn aangenomen van de echte Bacchus. Nou ja, van Christus dus. Dat leven van het nieuwe verbond. We hebben een plaats gekregen op de Areopagus. Overdrachtelijk gesproken. We zijn leden van die algemene vergadering, de gemeente van eerstgeborenen. Toch? Daarnaast vinden wij een dame, dit was een man. Daarnaast vinden wij een dame en een vrouw met name Damaris. Damaris moeten we zeggen, want er staat een streepje op. Nou goed, een accent aigu, ja. Damaris. En anderen met dezelfde, we weten ook niet wie dat was. We weten alleen dat het vertaald wordt met gazelle, of wat breder, een geliefde, want dat schijnt de strekking ervan te zijn. Als een dame een gazelle is, dan is ze geliefd, hè? Ja, nou goed. We zitten in het motief, broeder. In de beweging. Mag, dat leg ik een andere keer uit, dat heeft hier niks mee te maken, hè? Dus het wordt vertaald met gezellen of daarvan afgeleid geliefde. Ik ken ook een vertaling die zegt, het betekent een jukdragende. Ik bemoei me met die taal nooit, ik neem het voor kennisgeving aan, over het algemeen. Je kan bestuderen hoe ze eraan gekomen zijn, het zal allebei wel een kern van waarheid hebben. Het moet wel op een of andere wijze afgeleid zijn. Maar je kan het met gemak bij elkaar optellen, want dit zijn termen die alle vier, gezellig, geliefde, jukdragende vrouw, want het is vrouwelijk, het zijn allemaal termen die je met gemak samen kunt toepassen op Israël. Dus het meest voor de hand liggend is dat Dionysius een type is van de gemeente als zodanig en Damaris een type van Israël, in die logische volgorde ook. Het is één ding. De andere is iets moeilijker, maar daar houd ik het persoonlijk op. Namelijk, Dionysius is een beeld van de 10 stammen van Israël aan wie het eerst geboorterecht beloofd was, enzovoorts. Dat is dus de gemeente, want de hele gemeentelijke positie berust niet op Juda, maar op Efraïm en zijn toegezegde eerstgeboorterecht en al wat daarmee samenhangt. Dat geldt ook voor gelovigen uit de Joden vervolgens. En waar het gaat om een jukdragende vrouw, ben ik toch geneigd niet zozeer aan Israël in het algemeen te denken, maar meer aan het Joodse volk levend onder het juk der wet. Dat hebben de 10 stammen nooit gedaan. Zodat ik geneigd ben Dionysius te zien als een type van de 10 stammen en Damaris als een type van de 2 stammen binnen de gemeente uiteraard. Waarom ook niet? Maria en Martha samen zijn ook samen een beeld van de gemeente. Waarbij Maria, net als alle andere Maria's, verwijst naar de 10 stammen. En Martha is de jukdragende vrouw, dat wil zeggen de meid. Dat woord is het ook, hè? Martha, de meid. De dienstbode, maar daarmee ben je terecht bij het Joodse volk. Waarbij de Heer tegen haar zegt, nou, je kan beter kiezen wat Maria gekozen heeft. Je kan beter gaan zitten en luisteren. Daar komt het toch op neer? Ja. Nou goed, maar zo zie ik deze dingen dus. En daarmee zijn we aan het eind van het hoofdstuk. Na deze scheidde Paulus van Athene en kwam te Korinthe en vond een Jood met name Aquila enzovoorts. We laten dat achter ons en komen er ook nooit meer terug. Er wordt ook nooit meer teruggekomen op deze dingen. Maar er wordt in dit hoofdstuk, althans in dit deel van het hoofdstuk in Athene, afgerekend simpelweg met alle systemen, dat wil zeggen ismen of hoe het maar heten mag, van de wereld als zodanig. Want daar waar opstanding is, wordt een eind gemaakt aan dit oude bestaan onder de zon, om de term uit Prediker dan maar even te lenen. En dat betekent dat elke beschouwing van alles wat er onder de zon is per definitie incompleet en daarom zinloos is. En dat is wat de Prediker ons probeerde wijs te maken reeds in het Oude Testament. En dat is wat op andere manier hier in Handelingen 17 naar voren gebracht wordt voor ons als christenen. Mede omdat wij een alternatief hebben. Wij gaan namelijk gewoon uit het midden van hen weg. Maar ja, dat is wat prediker betekent, hè? Degene die de mensen roept. Uit. En degene die uitgeroepen worden, behoren dus tot de uitgeroepenen, want dat is de letterlijke vertaling van het woord ecclesia. De uitgeroepenen. En zo verder. Nou, daar gaat het over. We zijn geroepen. Daaruit, we hebben er niets meer mee van doen. Daarna komen we in Korinthe, krijgen we weer van doen met de wereld, maar het verhaal blijft hetzelfde. Draad. Goed, wij zullen de heer danken.